Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerkvaders, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in het programma De Kerkvaders. Vandaag zullen we ingaan op het leven en werk van een iets minder bekende kerkvader, namelijk de heilige Cyrillus van Jeruzalem, niet te verwarren met Cyrillus van Alexandrië. Cyrillus van Jeruzalem werd geboren rondom het jaar 315 in de buurt van Jeruzalem. Hij moet een goede literaire vorming gekregen hebben die de basis vormde voor zijn latere studie van de Heilige Schrift. Omstreeks 335 werd Cyrillus door de toenmalige bisschop van Jeruzalem, Macarius, aangesteld tot diaken. Zijn eigen latere werk getuigt van een degelijke kennis van de Heilige Schrift. Hij verwierf zijn bekendheid voornamelijk door een catechese-reeks die hij rondom het jaar 350 predikte. Daar zullen we het later nog uitgebreid over hebben. Hij werd priester gewijd door bisschop Maximus in 343 en werd later door Acacius, de metropoliet van Caesarea, een metropoliet is het hoofd van een kerkprovincie, tot bisschop gewijd. Deze metropoliet Acacius nu had sympathie voor het arianisme dat in die tijd zeer verspreid was. En hij dacht dat Cyrillus dezelfde sympathieën waren toegedaan. Aanvankelijk sprak Cyrillus zich immers ook niet echt uit tegen het arianisme en hij had zelfs moeite met de term homoousios, wat staat voor gelijk in wezen, dus dat Jezus gelijk is in wezen met de Vader. Hierdoor vermoedde Acacius dat Cyrillus ook ariaans was. In zijn theologie week Cyrillus echter niet af van het Niceaanse geloof. Kort na zijn bisschopswijding bleek hij in werkelijkheid orthodoxer te zijn dan Acacius had verwacht en ze raakten al gauw in conflict. Sommigen zien het als een theologische ontwikkeling van Cyrillus, maar anderen denken dat hij altijd een orthodoxe theologie onderschreef, maar dat hij om diplomatieke redenen bewust geen anti-Ariaanse standpunten innam, gezien ook de keizer Ariaans was. Wat het conflict tussen Cyrillus en Acacius betreft, begon het in feite als een conflict over juridictie. Cyrillus, als bisschop van Jeruzalem, eiste de autonomie van zijn bisschopszetel ten opzichte van de metropolitaanse zetel van Caesarea. Het werd echter spoedig een doctrinair conflict toen Acacius alle beslissingen van het concilie van Nicea, dat plaats had gevonden in 325, verwierp. Ik breng u het concilie van Nicea even in herinnering. Gezien er in deze uitzendingen toch vaak sprake is van het Niceaans geloof. Tijdens het eerste concilie van Nicea in 325 werden de christelijke bisschoppen bijeengeroepen door keizer Constantijn. Dit concilie had als bedoeling om tot een eenheid, tot een consensus te komen door een vergadering die het hele christendom moest vertegenwoordigen. En daarom wordt het eerste ecumenische concilie genoemd. In dit concilie werd het eerste deel van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel vastgelegd, met als belangrijkste punt dat Christus homoousios is, ofwel één in wezen met de Vader. Het arianisme dat de goddelijkheid van Christus ontkende, was na het concilie van Nicea dus niet uitgestorven en metropoliet Acacius verwierp Nicea op een bepaald moment volledig. Cyrillus daarentegen onderschreef voortaan het gehele Niceaanse concilie, hoewel hij, zoals gezegd, wel terughoudend was om de term homoousios in de mond te nemen. Deze terughoudendheid had te maken met het feit dat hij er een gevaar in zag voor het ontkennen van de Triniteit, zoals de Sabellianen. De Sabellianen geloofden dat God slechts één persoon was of is die zich in verschillende gedaanten toont. En Cyrillus vond aanvankelijk dat de term homoousios één in wezen een gevaar vormde voor het geloof in de drie personen van de Triniteit. Cyrillus' trouw aan Nicea zou leiden tot drie ballingschappen. Een eerste keer werd hij verbannen door een synode die Acacius in 357 had bijeengeroepen. De tweede keer werd Cyrillus na een synode in Constantinopel, waar de partij van Acacius en dus de Ariaanse partij overwon, opnieuw verbannen, omwille van zijn trouw aan het geloof dat de zoon één in wezen is met de vader. Ten slotte werd hij nog een derde keer verbannen in 367 door keizer Valentinianus, die aan de kant van de Arianen stond. Over deze ballingschap, hoewel ze zeer lang was, is vrijwel niets geweten. Ze zou 11 jaar duren. Dus pas in 378 kon Cyrillus zijn zetel definitief terug innemen en moest hij de eenheid en de vrede proberen te herstellen in zijn bisdom dat helemaal in puin lag door de verwarring van de ketterij. Zoals de meeste kerkvaders uit die periode, zoals Athanasius van Alexandrië, een tijdgenoot van hem, stond zijn episcopaat voornamelijk in het teken van de Ariaanse controverse. In 381 nam hij nog deel aan het Ecumenisch Concilie van Constantinopel. En na dit concilie schreven enkele bisschoppen naar paus Damasius het volgende over Cyrillus. We willen nu ook laten weten dat de bisschop van de kerk van Jeruzalem, deze moeder van alle kerken, de eerwaarde en door God zeer beminde Cyrillus, kanonisch is verkozen door de bisschoppen in zijn provincie en op verschillende plaatsen de strijd tegen de Arianen heeft ondersteund. Met deze brief erkenden de Oosterse bisschoppen dus de orthodoxie van Cyrillus, die tijdens zijn leven soms in vraag werd gesteld, en ook de wettigheid van zijn bisschopwijding en zijn verdiensten. En dit bood een tegengewicht aan diegenen die zijn orthodoxie in twijfel trokken, want zo waren er ook mensen tijdens zijn leven en dat was dan voornamelijk te wijten aan zijn terughoudendheid voor het gebruik van de term homoousios. Op het concilie van Constantinopel zou hij uiteindelijk ook formeel de term homoousios onderschrijven. Cyrillus stierf in 387. Er zijn niet zoveel details over zijn leven bekend. Er is weinig tot niets geweten over zijn ballingschappen. Maar wat wel zeker is, is dat Cyrillus als bisschop heel veel heeft bijgedragen aan het op de kaart zetten van Jeruzalem als belangrijk centrum voor het christendom. Zo wees hij op het heilige verleden van de stad en stimuleerde hij de verering van het Heilig Kruis. Het Heilig Kruis was in de periode van keizer Constantijn gevonden en op verschillende plekken werden kerken gebouwd op verschillende heilige plaatsen. En ook ja, de liturgie rond verering van het Heilig Kruis heeft hij erg bevorderd. Hij zou in 351 ook een brief geschreven hebben aan keizer Constantius, waarin hij verhaalt over hoe op 7 mei 351 in de hemel boven Jeruzalem een lichtgevend kruis verschenen zou zijn. En Cyrillus zou dit met eigen ogen gezien hebben, zo getuigt hij in de brief. De brief is bewaard, maar de authenticiteit wordt in twijfel getrokken. Het verhaal is wel zeer bekend geworden. Zeker binnen de orthodoxe kerken. En tot in de jaren 60 was ook 7 mei een feestdag in de katholieke kerk. En tot op de dag van vandaag zijn er op die dag in Jeruzalem verschillende eerbetonen aan het Heilig Kruis. We gaan er nu graag even tussenuit met het Gregoriaanse Crux Fidelis.
Oh.
Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we het vandaag hebben over de heilige Cyrillus van Jeruzalem. Hij leefde in de 4e eeuw en werd geconfronteerd met de uitdagingen van het arianisme, dat ook in zijn bisdom Jeruzalem verspreid raakte. Wat nu zijn werken betreft, zijn er van hem 24 catecheses bewaard. Ze worden ingeleid door een pro-catechese, en de eerste 18 catechesen zijn gericht aan de catechumenen, in het Grieks fotizomenoi, wat betekent zij die verlicht moeten worden. De catechumenen zijn zij die in de kerkregisters zijn ingeschreven voor de voorbereiding op het doopsel. De 5 laatste catechesen waren gericht tot de neofieten of pasgedoopten. De catechese voor de catechumenen handelen over de gesteltenissen die het doopsel voorafgaan, over de bekering vanuit heidense gewoonten, over het sacrament van het doopsel en over de 10 dogmatische waarheden die vervat zijn in het credo of symbolum van het geloof. De daaropvolgende catechese vormen een doorlopende catechese over het symbolum van Jeruzalem in anti-Ariaanse toon. De 5 laatste catechesen gericht aan de pasgedoopten waren mystagogisch van aard. Ze handelen enkel over de 3 christelijke initiatiesacramenten, doopsel, vormsel en eucharistie. De mystagogie is de 4e en laatste periode van de doopselcatechese. En in deze periode nemen de pasgedoopten onder meer tijd om de werking van de sacramenten te beleven en dieper te leren verstaan. Voor een meer inhoudelijke toelichting van de catechese van Cyrillus gaan we graag, zoals vaker, te raden bij paus Benedictus XVI. Hij zegt het volgende. Vanuit leerstellig gezichtspunt becommentarieert Cyrillus het symbolum van Jeruzalem, daarbij steunend op de typologie van de schriften die in een symfonische relatie tussen de beide testamenten uitmondt bij Christus, die het middelpunt is van het universum. Treffend zal deze typologie later door Augustinus van Hippo worden omschreven als volgt: in het Oude Testament wordt het Nieuwe verhuld, in het Nieuwe het Oude onthuld. Ik licht even toe, typologie in de theologische betekenis is een speciale methode van bijbeluitleg waarbij gebeurtenissen of personen uit het Oude Testament worden gezien als voorafschaduwingen van het leven van Jezus. Wat de morele catechese betreft, deze is, door een diepe eenheid ermee, verankerd in de leerstellige catechese. Zij is erop gericht het dogma geleidelijk te doen neerdalen in de ziel, die zo wordt aangespoord haar heidens gedrag om te vormen op basis van het nieuwe leven in Christus, dat een gave is van het doopsel. De mystagogische catechese tenslotte vormde het hoogtepunt van het onderricht dat Cyrillus tijdens de paasweek gaf. Cyrillus heeft deze catechese gegeven in een paasweek in de Heilig Grafkerk rondom het jaar 350. En dit hoogtepunt van de catechese werd gegeven aan de nieuwgedoopten of neofieten, die nu niet langer catechumenen waren. Deze catechese hielp hen om onder de dooprieten van de paaswaken de geheimen te ontdekken die erin vervat lagen, maar nog niet waren onthuld. Verlicht door het licht van een uit kracht van het doopsel dieper geworden geloof, waren de neofieten eindelijk in staat ze beter te begrijpen, nu ze er de rieten van hadden gevierd. Zo sprak Cyrillus bijvoorbeeld bij de neofieten van Griekse afkomst het gezichtsvermogen aan, dat hun van nature zo eigen is. Om de overgang te maken van de rieten naar het mysterie, benutte hij het psychologische effect van de verrassing en van hetgeen in de paasnacht was ervaren. Hier volgt een tekst die het mysterie van het doopsel uitlegt. Tot 3 keer toe zijn jullie ondergedompeld in het water en elk van de 3 keer bent u er weer uit boven gekomen. Om de 3 dagen te symboliseren dat Christus begraven is geweest. Dat wil zeggen om met deze rite onze redder na te volgen, die 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de aarde heeft doorgebracht. Met het eerste bovenkomen uit het water hebben jullie de herinnering gevierd aan de eerste dag die Christus in het graf heeft doorgebracht. Zoals je met de eerste onderdompeling getuigd hebt van de eerste nacht die hij in het graf doorgebracht heeft. Zoals wie zich in de nacht bevindt niks ziet en wie zich daarentegen in de dag bevindt het licht ziet, zo is het ook met jullie. Zoals jullie eerst ondergedompeld waren in de nacht en niet zagen, zo merkte je toen je er bovenuit kwam dat je in het volle daglicht stond. Als een mysterie van sterven en geboren worden. Zo is dit water van heil voor jullie graf en moeder geweest. Voor jullie viel het moment van sterven samen met het moment van geboren worden. In één en hetzelfde moment werden beide gebeurtenissen tot werkelijkheid. Tot zover een fragmentje uit een doopselcatechese, waarbij we ook nog een mooi beeld krijgen van hoe een doopsel er in die tijd moet uitgezien hebben. Benedictus gaat verder. Het mysterie waar het om gaat, is het plan van God, dat zich door het heilshandelen van Christus in de kerk verwezenlijkt. Zo loopt de catechese van Cyrillus op basis van de 3 beschreven onderdelen, de leerstellige, de morele en de mystagogische, uit op een alomvattende catechese in de geest. De mystagogische dimensie brengt de synthese tot stand van de eerste 2, door deze op de sacramentele viering te richten, waarin het heil van heel de mens zich verwezenlijkt. Tot zover een fragment uit de toelichting van paus Benedictus. Gezien we vandaag de dag enkel nog beschikken over deze catechese van Cyrillus, is het niet mogelijk een volledig beeld te krijgen van zijn theologische positie. Wel kunnen we enkele accenten deduceren uit zijn catechese. Zo hecht Cyrillus heel veel waarde aan de Heilige Schrift als de basis voor theologie en het vastleggen van de christelijke leer. Wat Triniteit en Christologie betreft, benadrukt hij dat de Vader en de Zoon 1 in wezen zijn, maar verschillend in persoon, en dit tegen de leer van de Arianen in. En ook benadrukt hij anderzijds de menselijkheid van Jezus, die als mens geleden heeft, en dit tegen de Docetisten in, die meenden dat Jezus enkel een schijnlichaam had aangenomen hier op aarde. Maar hierin onderscheidt hij zich natuurlijk niet van andere kerkvaders die ook de leer van Nicea onderschrijven. Het meest kenmerkende voor de geschriften van Cyrillus is de aandacht die hij besteedt aan de sacramenten. Hij legt grote nadruk op de zogenaamde epiclesis, het aanroepen van de Vader om de Heilige Geest te sturen, om Christus' aanwezigheid in het sacrament te realiseren. Na het deel hebben aan de Eucharistie zijn de gelovigen Christusdragers. En tot slot heeft Cyrillus het vaak over het mysterie en hoe de menselijke taal tekortschiet om het mysterie van God te bevatten. Ons spreken dient om God te loven en niet zozeer om hem uit te leggen. En daarom gaan we er graag opnieuw muzikaal tussenuit met O Magnum Mysterium. En daarna maken we nog wat tijd om enkele fragmenten van Cyrillus zelf te lezen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we vandaag spreken over de heilige Cyrillus van Jeruzalem. Als laatste deel van deze uitzending lezen we nog wat uit zijn doopcatechesen. Zo heeft hij een fragment over de heilige Paulus. Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is, en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. Zo staat in de 2 Korintiërsbrief. En Cyrillus zegt daarbij: wie is deze getuige die Christus verkondigt? Degene die hem tevoren vervolgde. Wat een groot wonder! De vervolger van kort geleden verkondigt Christus. Waarom? Zou hij omgekocht zijn? Maar niemand zou hem op die wijze hebben kunnen overtuigen. Had het zien van Christus op deze aarde hem verblind? Jezus was reeds in de hemel opgenomen. Saulus was uit Jeruzalem vertrokken om de kerk van Christus te vervolgen. En 3 dagen later in Damascus werd de vervolger omgevormd tot prediker. Waar kwam dat door? De anderen spreken als getuigen ten gunste van hun vrienden, van de mensen van hun partij. Ik daarentegen heb een oude vijand tot getuige voor je gemaakt. Twijfel je nog? De getuigenissen van Petrus en Johannes zijn groot, maar zij waren de mensen van het huis. Als de getuige een oude vijand is, een man die later om Christus zal sterven, wie kan dan nog twijfelen aan de waarde van zijn getuigenis? Ik bewonder het plan van de Heilige Geest. Hij staat toe dat Paulus, de voormalige vervolger, 14 brieven schrijft. Omdat men zijn onderricht niet kon bestrijden, heeft hij aan zijn voormalige vijand en vervolger toegestaan om meer te schrijven dan Petrus en Johannes. Zo kan ons aller geloof goed verzekerd worden. Allen waren stom verbaasd wat Paulus betreft. Was hij het niet die ons heeft vervolgd? Wilde hij ons niet in de boeien gooien? Wees niet verbaasd, zegt Paulus. Ik ken het heel goed. Het valt me zwaar om de hiel tegen de prikkel te slaan. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam van apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. De Heer heeft zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken. En dan nog een fragment over het doopsel zelf. Het is een reflectie bij de Romeinenbrief. Hij schrijft: weet u niet dat wij door de doop, die ons één heeft gemaakt met Christus Jezus, delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn wij met hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden gaan leiden. Want indien wij als het ware vergroeid zijn met zijn dood, moeten wij hem ook volgen in zijn opstanding, in de overtuiging dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Daardoor is aan het bestaan in de zonde een einde gekomen, zodat wij niet langer dienstbaar zijn aan de zonde. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonden. Als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Want wij weten dat Christus, eenmaal uit de doden opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door de dood die hij is gestorven, heeft hij afgerekend met de zonde, eens en voorgoed. Het leven dat hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet u ook uzelf beschouwen, als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Laat dus de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Gehoorzaam zijn begeerte niet. Stel uw ledematen niet als werktuig van ongerechtigheid in dienst van de zonde. Bied uzelf aan God aan, als mensen die uit de dood ten leven zijn opgestaan. Offer hem uw ledematen als werktuigen in dienst van de gerechtigheid. De zonde mag niet over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar onder de genade. En dan tot slot misschien nog een fragment over de Eucharistie, waar hij dus ook uitgebreide catechese over gegeven heeft. Als Christus zelf over het brood zegt, dit is mijn lichaam, wie zou daarover dan nog kunnen aarzelen? En als hij bevestigt, dit is mijn bloed, wie zou er dan nog over twijfelen? Eerder in Cana in Galilea had Jezus water in wijn veranderd. De wijn is verwant aan het bloed. Wie zou nu nog weigeren om te geloven dat hij wijn in bloed verandert? Hij was op een bruiloft hier beneden uitgenodigd en hij deed een verbazingwekkend wonder. Hoe kan men dan nog weigeren wat hij geeft aan de vrienden van de bruidegom? Namelijk de vreugde van zijn lichaam en zijn bloed. Want zijn lichaam wordt gegeven in de verschijning van brood en zijn bloed in de verschijning van wijn. Als je hebt deelgenomen aan het lichaam en bloed van Christus, dan ben je met hem één en hetzelfde lichaam en één en hetzelfde bloed. Zo worden wij dragers van Christus. Zijn lichaam en zijn bloed verspreiden zich in onze ledematen. Zo worden we deelgenoot aan de goddelijke natuur. Eerder, toen hij zich met de Joden onderhield, zei Christus: wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Als het brood en de wijn je alleen maar natuurlijk lijken, eindig daar dan niet. Als je zintuigen je op een dwaalspoor brengen, dan stelt het geloof je gerust. Wanneer je dus naderbij komt om hem te ontvangen, kom dan niet respectloos naar voren. Maar ontvang het lichaam van Christus en antwoord: Amen. En hiermee besluiten we, beste luisteraars, graag deze uitzending over de heilige Cyrillus van Jeruzalem, maar wel uitgeroepen tot kerkleraar. Hij wordt in de katholieke kerk herdacht op 18 maart, maar ook in de orthodoxe en anglicaanse kerken wordt hij als heilige vereerd. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende keer.